Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Vers 4 van de derde psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om dan te gaan zingen uit de 119e psalm, vers 28. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht, uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. Om daarna te luisteren naar het woord van de Heere, zoals dat tot ons komt vanuit het boek Richteren, waar we verder willen gaan met de serie over Gideon, het zesde hoofdstuk. Vanmorgen de versen 25 tot en met 35. De schriftlezing Gideon, Richteren 6 over Gideon, de versen 25 tot en met 35.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten den tweede var van 7 jaren, en breek af het altaar van den Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw den Heere uw God een altaar op de oogte deze sterkte in een bekwame plaats, en neem den tweede var en offer een brandoffer met het hout der aag die gij zult hebben afgehouden. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesden van het te doen bij dag, dat hij deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van de Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar gehofferd. Zo zeiden zij de een tot een ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit dat hij sterve, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden, zult gij voor den Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende, Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Alle Midianieten nu en de Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd en ze trokken over en legerden zich in het dal van Jisrael. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abi-Esrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali en ze kwamen op hun tegemoet.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen die we met elkaar hebben gelezen. Richteren 6, vers 25 tot en met 35. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan de versen 5 en 6. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in zeren kracht gestreden. Ook vers 6. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. 5 en 6 van 118. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 124ste psalm, daarvan de versen 1 en 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, die de Heer die ons heeft bijgestaan, ons niet had gered, wij waren lang vergaan. 1 en 4 van 124, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe komt het dat Nederland zo ver is afgeweken van de Here en van zijn dienst? Waar ligt het nou aan dat het christelijk geloof steeds minder aanhang, als ik het zo mag zeggen, heeft onder het Nederlandse volk? Waar moet nu de oorzaak worden gevonden van die enorme goddeloosheid die er toch plaatsvindt in ons land? Immers, de kerken worden steeds leger. Het godsbesef wordt steeds minder. De overtreding van Gods heilzame geboden neemt alsmaar toe. En het woord van God heeft nog nauwelijks invloed in de samenleving. Waar ligt dat nou aan? En hoe is dat nou begonnen? Hoe komt het nou als een volk in diep geestelijk verval geraakt? Het antwoord is pijnlijk. Want de oorzaak moet gezocht worden in de kerken, in de pastorieën, in de gezinnen van de ambtsdragers. Want daar begint het oordeel. Zo lees het er ook bij de apostel Petrus die het immers zegt. Het oordeel begint bij het huis van God. Elk verval, elke afval, elk tolereren van de zonde, elk toegeven aan het kwaad, het begint altijd in de kerk onder de voorgangers binnen de kerk. Maar als daar het oordeel begint en als daar het verval zich inzet, dan ligt daar ook juist de sleutel voor het herstel. Want niet alleen het oordeel begint bij het huis van God, maar ook het herstel, de reformatie begint bij het huis van God. Als dus in de gezinnen van ambtsdragers, als daar een herleving plaatsvindt, is dat ook tot zegen voor heel het volk. En dat zien we nou ook terug in de tekst die we met elkaar hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking: het herstel begint bij het huis van God. Drie gedachten. Een opdracht voor Gideon. De uitvoering door Gideon. En de uitwerking rondom Gideon. Het herstel begint bij het huis van God. In de eerste plaats, en dat zal de meeste tijd vragen, een opdracht voor Gideon. In de tweede plaats de uitvoering door Gideon. En in de derde plaats de uitwerking rondom Gideon. Gideon, de zoon van Joas. Ze kennen hem allemaal in dat dorpje, in dat stadje Ofra. Logisch, hij kwam uit een welgesteld gezin. Hij hoorde bij de bovenklasse in het dorp. En zijn vader was de dorpsoverste, zeg maar de burgemeester van het dorp. Niemand wist echter wat Gideon die dag was overkomen. Het was in de eenzaamheid bij de wijnpersbak dat God de Heere aan hem verschenen was. En het was in die ontmoeting met de Heere dat hij werd aangesteld tot richter in Israël. Terwijl het verbondsvolk van Israël zuchtte onder het juk van de Midianieten, werd Gideon geroepen om zijn volk hiervan te bevrijden. En de Heer had tot hem gesproken. Aangename woorden, bemoedigende woorden, troostrijke woorden. En de Heer had zich aan Gideon, en dat was het laatste van de vorige keer, had aan hem zich geopenbaard door middel van het offer. En zo had God zich aan Gideon laten kennen als een God van vrede. En het was een bijzondere ontmoeting geweest. Als een andere mens zal Gideon die avond naar huis zijn gegaan. Een rebel met een volgeling, van onder het oordeel van God weggehaald om vrede met God te mogen hebben. Het zal je maar gebeuren. Zo duidelijk Gods stem te mogen horen. Zo duidelijk die vrede met God te mogen ervaren. Reken maar dat er dan in de nacht van slapen weinig terechtkomt. Want je hebt dan meer dan genoeg om te overdenken. Maar na die eerste godsontmoeting volgt de tweede al snel. En we lezen dat in vers 25, waar het dan ook staat. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide. Dus in diezelfde nacht, die nacht die volgt op die dag van die godsontmoeting. In diezelfde nacht komt de Heere dus opnieuw. Zie je trouwens, als je dicht bij de Heere mag leven, zul je zijn stem ook vaker horen. Dat is ook begrijpelijk. Denk maar dat natuurlijk, als iemand ver bij je vandaan staat en die gaat tot je spreken, dan kan je hem niet verstaan. En dan moet je wat dichter naar die persoon toekomen om te kunnen horen, om te kunnen verstaan wat hij zegt. En zo is het ook in het geestelijke. Wie ver bij de Heere vandaan leeft, wie ver bij God vandaan staat, die zal het spreken van de Heere ook niet horen. Dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan ons. En dan is het juist nodig dat je dan ook wat dichterbij gaat komen. Begrijp je? Als je weinig van de Heere hoort, als u de stem van God niet waarneemt in uw leven, misschien komt dat wel omdat u in uw levenswandel ver bij God vandaan leeft. Gideon, binnen 24 uur krijgt hij de tweede ontmoeting met God. En hij ontvangt een opdracht van God. De eerste die hij ontvangt als richter. En we vinden die opdracht in vers 25 en in vers 26. Je moet een var nemen, die van uw vader is, de tweede van 7 jaar oud. Je moet het altaar van de Baal afbreken. En dan moet de Heere, moet hij een altaar bouwen op diezelfde plaats en dan moet hij een brandoffer brengen. Het is best apart als we die beide versen op ons in laten werken. Gideon, die aangesteld was als richter om het volk van Israël te verlossen uit de hand van de Midianieten. Maar nu is zijn eerste taak is niet militair van aard, maar godsdienstig. Breek het altaar af van Baal en bouw de Heere uw God een altaar. Gideon moet dus beginnen met de zuivering van de godsdienst. Want de afgodendienst en het geestelijk verval, dat was immers de oorzaak van de verdrukking. De Heere had de Midianieten gezonden, omdat het volk deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En met dit kwaad zal dan ook eerst gebroken moeten worden. De oorzaak van alle ellende moet worden aangepakt. En dat is de zonde. Dat is het kwaad. Dus aan de verlossing uit de hand van de Midianieten zal de bekering van het hart vooraf moeten gaan. Zo is dat trouwens nog steeds. Verlossing begint met bekering. Zonder bekering geen verlossing. En zo begint Gideon met de zuivering van de godsdienst. En dan is zijn opdracht eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant afbreken, aan de andere kant opbouwen. Dat is dus de weg. Afbreken wat God mishaagt, opbouwen wat God vraagt. Dus de verlossing begint met bekering, maar de bekering begint met afbreken. Nee, dan niet ver weg, maar in ons eigen leven. Dat vereist toch wel inspectie. In ons eigen huis, in ons eigen hart. Wat moet er weg? Wat kan niet voor God bestaan? Wat is er niet naar Gods wil? En dat alles moet weg. Want anders zul je nooit vrede met God kunnen krijgen. Dan mag ik je nou vragen. Welke afgoden dien jij? En welke afgodsbeeldjes staan er nu bij u in huis? Wie dien jij nou naast de Heer? En wat is er nou waar u op steunt en u op leunt? Nee, ik ga dat niet vanmorgen voor u invullen. Dat zal wel heel goedkoop zijn. Dan kan ik de mobiele telefoon noemen. Zou ik kunnen wijzen op de verderfelijke invloed van de sport? Dan kan ik wijzen op de god Eros met al die vormen van onreinheid en zedeloosheid. Of op de god Bacchus, de god van de wijn en van de alcohol. Maar die afgodbeeldjes die er in ons huis zijn en die afgoden die er in ons leven zijn, dat kunnen dus zoveel meer zijn. Dat kan het kindje in de wieg zijn. Kan die mooie nette revelkleding zijn. Het kan ons prachtige huis wezen. Het kunnen de vakantiekiekjes zijn die we de achterliggende weken hebben genomen. Het kan ons dierbare kerkgebouw zijn. Het kunnen zelfs de liefelijke bevindingen van het hart wezen. Dat klinkt door vanuit onze tekst. Hou nou eens opruiming. En breek al die afgoden nu eens af. Al die afgodsbeeldjes die wij hebben gemaakt. Alles wat je van God en zijn dienst kan aftrekken met heel je hart. Dat zul je hebben te verwijderen uit je leven. En dat is de eis die klinkt vanuit Gods woord. En de Heilige Geest zal ons eraan moeten ontdekken, opdat die afgodendienst bloot komt te liggen. En opdat dat aan het licht komt. En opdat ermee gebroken zal worden. Maar voor Gideon is dat bepaald nog niet zo eenvoudig. Want we hebben het gelezen in vers 25. Het staat er wel, een far van de ossen die van uw vader zijn. en het altaar van Baal dat van uw vader is. Bij Gideon vind je dus die afgoden en die afgodsbeeldjes in zijn eigen huis. Op het erf van vader Joas stond een altaar voor Baal. En er stond ook een houten paal waarin een afbeelding was uitgewerkt van de godin Astarte. De vrouw van Baal. En dat Baals altaar. En bij die Astarte-paal, daar vonden allerlei zonden plaats die God onterend zijn. Joas, de leider van het dorp, overgaan, die plaats in Israël, dat land dat God aan het volk had gegeven, Joas liet het gebeuren. Zo diep is nou het verval dat op het erf van de oudste van het dorp de afgoden worden gediend. De leiders van het volk gingen voorop in de zonde. De leiders van het volk bestreden het kwaad niet. En daar ging het mis. En daar moet nou ook de verandering komen. Is dat niet vaker zo? Juist in de hoogste regionen van kerk en vaderland. Als daar de zonden niet worden bestreden, heeft dat een desastreus effect op heel het volk. Als in gezinnen van predikanten, als in gezinnen van kerkraadsleden, als daar zonden getolereerd worden, heeft dat wel zijn uitwerking op heel het volk. En dan moet Gideon 2 stieren nemen. 1 om dat Baal-altaar omver te trekken. En die andere om te offeren op het altaar dat hij gaat bouwen voor God. Stier, hebt u dat gelezen? Van 7 jaar oud. Dat is dus de lengte van die periode dat het volk daar onderdrukt wordt door de Midianieten. Maar stieren uit de stal van zijn vader. Er moet dus een breuk komen met zijn ouderlijke huis. En de breuk met het verleden begint in het gezin waarin Gideon is grootgebracht. En dat is nou kenmerkend voor de waarachtige bekering. Dat gaat dwars tegen vlees en bloed in. Dan moeten er keuzes worden gemaakt waarbij de band met het verleden radicaal wordt doorgesneden. Zei de Heer Jezus Christus het later al niet, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Niet eenvoudig voor Gideon. Er wordt ermee een paar jaar in zijn gezin. Heel het dorp zal in tegenstand komen. Ja, dat is ook lastig als bekering inhoudt dat je moet breken met alles wat je lief en dierbaar is. Want daarmee kun je vrienden verliezen. Je kan helemaal geïsoleerd raken. En je kan daardoor zelfs je vader en je moeder tegen je krijgen. Ik denk aan die vrouw. Ze leefde voor de wereld. En ze had een hobby waarin ze uitblonk. Het gaf haar status in de wereld. En haar ouders die trots op haar waren. Het was een hobby waarmee ook de zondag gemoeid was. Taalgebruik was er niet best en veel van Gods geboden werden er overtreden. Toen kwam de Heere in haar leven en begreep ze dat ze daarmee breken moest. Dat ze niet langer door kon gaan met die hobby waarin zoveel indruiste tegen Gods woord. Ze wist wat dat betekende. Haar hobby kwijt. Haar vrienden kwijt. Haar ouders teleurgesteld. Maar ze voelde aan dat het volgen van de Heere en die hobby, dat niet samen kon gaan. Ja, want bekering eist breken met de zonde. Het afbreken van al die afgodsbeeldjes. Afstand doen van alles wat van God aftrekt. De catechisme spreekt dan over het afsterven van die oude mens. Dat wil zeggen dat je de zonde gaat haten. En de zonde gaat laten. Dat je tegen de zonde gaat strijden. Dat is het eerste wat Gideon te horen krijgt. Maar daarin ook gekoppeld vers 26. Het bouwen van een altaar voor de Heere. Want bekering is niet alleen het breken met de zonde, maar bekering is ook dat je je hart toewijdt aan de Heere. Dat je de hartelijke vreugde mag vinden in God. En dat je lust krijgt om naar Gods wil te gaan leven. Dat moet Gideon nou ook doen. Dat hij op een hoge, zichtbare plaats, dat hij een altaar moet bouwen voor de Heere. En dan moet hij dan die tweede varren, die tweede stier, moet hij op gaan offeren. En daarvoor, zo lezen, moet hij dan het houtpuin gebruiken van het altaar van die Astartepaal wat hij heeft afgebroken. Dus op die plaats waar eerst de afgoden werden gediend, komt nu een altaar te staan voor de Heere, de God van het verbond. Op zo'n plek dat iedereen dat kan zien. Op de meest opvallende plek dient Gideon dat altaar te plaatsen. En zo kan iedereen het zien dat de dienst des Heren wordt hersteld. Ja, want de bekering komt openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. En op het altaar wordt dan een offer gebracht, een brandoffer. Dat is een heel speciaal offer. Want een brandoffer is een offer tot verzoening. Ziet u nu trouwens de lessen die daarin liggen? Verlossing begint met bekering. Bekering begint met afbreken. Maar bekering kan niet zonder verzoening. Bekering en verzoening horen bij elkaar. Want enkel bekering, dat leidt tot een wettisch leven in eigen gerechtigheid. En enkel verzoening leidt tot een slordig en een werelds leven. Om die verzoening te bewerkstelligen zal er een offer gebracht moeten worden. En dat stier wijst heen naar het volmaakte offer dat Christus heeft gebracht. Die zichzelf geofferd heeft op het altaar van het kruis. Want op Golgotha is toch de toorn van God leeggegoten over zijn zoon. Die met zijn volkomen offerhanden die volkomen verzoening heeft bewerkstelligd. Dat offer van Gideon, dat vindt dus zijn vervulling in dat offer van Christus. En zo gaat het samen. Bekering van de boze wegen, verzoening vinden voor de zonde. Het wegdoen van het kwaad en de verzoening vinden door het offer van Christus. Dat is de opdracht die Gideon krijgt. Maar dat is onze tweede gedachte. Hij moet die opdracht dan ook gaan uitwerken. De uitvoering door Gideon. En dan zien we als we dan verder lezen dat Gideon die laat er geen tijd overheen gaan. Hij doet direct wat hem wordt opgedragen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Door het geschieden, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Dan vallen in dat tekstvers 3 dingen op. Het eerste is dat Gideon niet wacht met de uitvoering. Hij gaat direct over tot actie. Een eis van God vraagt ook direct om gehoorzaamheid. Het past niet om die roep tot bekering uit te stellen. Als de Heere komt met de lokroep tot bekering, dan dienen we daar gehoor aan te geven. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Van uitstel komt immers vaak afstel. En bovendien, het kan maar zo te laat zijn. Die voorbeelden zijn de achterliggende weken er ook weer tot ons gekomen. Die man in Kroatië. Zo tijdens het mountainbiken. Die de dood vond. Die twee mannen in hun kano. Die jaken uit de gemeente van Ameide op de eerste werkdag na zijn vakantie. Het jongetje uit Achterberg, van de week, de eerste schooldag, van de trap gevallen, overleden. Begrijpen we dat die eis tot bekering, dat we die niet naast ons neer mogen leggen? En we mogen het niet voor ons uitschuiven. Maar dat we daar direct heden gehoor aan hebben te geven. Immers zo klinkt het nog vanuit het woord. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? We hebben Gods woord niet alleen te horen, maar we hebben het ook te doen. En hoe schadelijk is het als we het slechts horen, maar er vervolgens niets mee doen. Gideon wijst ons dan een andere weg. Dat is het eerste wat opvalt. Het tweede opvallende is dat we lezen over 10 mannen van zijn knechten die hij meeneemt. Blijkbaar zijn er dus toch nog mannen te vinden in Israël die de Baal niet van harte dienen. Al is de tijd donker, de Heere houdt nog een overblijfsel. Het meest opvallende echter in vers 27 is dat Gideon het 's nachts doet. Waarom eigenlijk? Is er nou angst? Het zou begrijpelijk zijn, want het is wel een actie. Als je weet dat je heel je dorp tegen je krijgt. Kun je het hem dan euvel duiden dat hij vreest voor zijn familie en voor zijn dorpsgenoot? Toch denk ik dat er ook vooral iets in zit van voorzichtigheid. Gideon wil zijn werk ongehinderd kunnen doen. En daarvoor is het nodig dat hij dat 's nachts doet als de anderen slapen. Want als hij er overdag staat met een bijl en dat altaar van Baal zal omhakken, dan weet hij dat direct allerlei mensen om hem heen staan. En dat zal dan de voortgang van het werk tegenstaan. En nu kan hij de klus, kan hij in één nacht klaren. Ja, daar is wel moed voor nodig. We zeiden het al, zijn vaders huis, zijn vaders altaar en zijn vaders stier. Best bijzonder, of niet? Vaak is het toch zo, en ouders in ons midden weten dat misschien wel, dat je als ouder je kind terecht moet wijzen. En dat je als ouder je kind moet terugroepen van ingeslagen zondige wegen. Maar hier gaat het precies andersom. Hier gaat de zoon de vader voor. Het is aangrijpend als dat gebeurt. Denk ik aan die jonge man die opgroeide in een gezin waarin steeds meer van Gods woord werd losgelaten. Hij deed er zelf ook aan mee, totdat er wat veranderde in zijn leven en hij voelde dat het zo ook niet verder kon. En hij de weg ging van het woord, waarbij hij echter wel lijnrecht tegenover zijn vader kwam te staan. Misschien, jongelui, ligt dat bij jullie thuis ook wel zo. Dat je er verdriet om hebt om de weg die je ouders gaan. Om zonde die je ouders aan de hand houden. Dat het je zeer doet, omdat de eer van de Heere je zwaar op het hart weegt.
maar dan toch op te komen voor de Heer. Dat zien we bij Gideon. En het is een stap die hij doet. Want het isoleert hem van alles en iedereen. Zou je het dan wel doen, Gideon? Ja, als je de kosten gaat overrekenen, is er altijd wel weer een reden om bekering uit te stellen. Maar hier zien we een jonge man met een onberouwelijke keuze, die gewerkt is door God de Heilige Geest. En daar gaan die 11 mannen in de nacht de hoogte op. En de belslagen die klinken. Dat altaar van Baal wordt naar beneden gehaald. Die houten paal voor Astarte wordt afgekapt. Die afgoden worden verwijderd. Een nieuw altaar wordt gebouwd. En die tweede stier wordt erop geofferd. Gideon voert getrouw zijn eerste taak uit als richter. Zie je dat je de strijd niet mag ontlopen. Maar dat je hebt te strijden. De goede strijd van het geloof. En dat je in die strijd de kracht hebt te zoeken bij God. Want hier bij Gideon proeven we iets van zijn gehoorzaamheid aan de Heer. Dus die reformatie in Israël die begint nou in het huis van Joas bij die zoon van die Baalpriester. De hele nacht zijn die mannen van Gideon hard aan het werk geweest. Ze gunden zichzelf geen rust, want ze wilden die opdracht van de Heere wilden ze uitvoeren. Maar, en dat is onze derde gedachte, het heeft wel zijn uitwerking rondom Gideon. Dat zien we in de laatste verse van hetgeen wat we met elkaar hebben gelezen. Want in Ofra sliepen de mensen die nacht gewoon door. De volgende morgen worden ze vroeg wakker. Vers 28. Als nu de mannen van de stad des morgens vroeg opstonden. Blijkbaar waren ze dat gewend om vroeg op te staan. Was dat omdat ze dan naar het Baalaltaar gingen en daar hun offer brachten? We weten het niet. Maar vroeg opstaan om de godsdienstoefeningen te verrichten, is zo'n kwaad nog niet. Voor die mannen was die shock die morgen heel groot. Zie, ze kunnen hun ogen niet geloven. Ze zijn verbijsterd. Dat Baalsaltaar, het ligt helemaal in puin. En daarnaast, dan zien ze een nieuw altaar dat is gebouwd. En het altaar waarop was geofferd. Die smeulende resten van die stier. Het is nog zichtbaar. Het is wat geweest. Moet je eens voorstellen dat je hier vanmorgen aankwam. Het hele kerkgebouw helemaal afgebrand, helemaal in puin gelegd. En bovendien zie je een minaret en een koepel. Op die plaats waar eerst de kerk stond, is een moskee gebouwd. Nou, als dat zo was, dan zou je toch ook niet kunnen geloven. En dan zou je toch ook woedend worden. En hier in Ofra staat op die verheven plaats een altaar. En daar gaat een prediking van uit. Want op die hoogte waar toch het centrum van de afgodendienst was, staat nu een altaar voor de Heere. En de laatste restjes smeulen nog na op het altaar. Het heeft de mensen in over wat te zeggen. De Heere is God. En de Heere is sterker dan al die afgoden. Terwijl die afgoden zijn vernield, worden die afgoden dienaars erop gewezen. Op het offer. En dat dat de weg is waarlangs een verzoening mogelijk is met de Heer. Maar ze zien het niet. Ze verstaan het niet. Ze worden boos, furieus. En ze zeiden de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? Ja, als de afgodendienst wordt afgebroken, dan komt er wat tegenop, hoor. Als je de afgoden die een mens aanhangt, als je die een mens ontneemt, dan ontvlamt een mens. Want een mens die zit zo vast aan zijn afgoden. Zeg het maar tegen die gierigaard dat hij aan zijn geld vastzit. Zeg het maar tegen die dronkaard dat hij te veel wijn drinkt. Zeg het tegen die kemer dat hij niet zoveel op zijn telefoon moet zitten. Zeg het tegen die fariseer dat die eigen gemaakte godsdienst hem niet verder helpt. Zeg het tegen die vrome dat zijn ernst, zijn ijver, zijn tranen hem niet bij God brengen. Weet je, dan heb je de poppen aan het dansen. En dan heeft de dominee of de ouderling heeft het gedaan. We zien het in overheid. De mensen die gaan op onderzoek uit. Om te zien wie dat heeft gedaan. En ze rusten niet voordat ze de dader hebben gevonden. En als ze onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Nu ze de dader hebben gevonden, tonen ze geen enkele clementie. Al is het de zoon van de dorpsoverste. Al is het de jongen uit een vooraanstaand gezin. Hij moet dood. Hij die hun afgodendienst onderuit heeft geschoffeld, willen ze nu onder de grond werken. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: breng uw zoon uit dat hij sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouden heeft. Zien we de gelijkenis. Een man door de Heere verwekt. Een man door de Heere geroepen tot verlosser. Een man die het brandoffer tot verzoening brengt. Een man die heel de afgodendienst van het volk afbreekt. En in de verte horen we het gejoel al. Kruis hem, kruis hem. Ze zijn op hem naar zoek. En hij moet naar buiten komen, opdat hij de dood zal sterven. En hier zien we in Gideon toch al iets van de Christus oplichten. Hij kwam om het offer van zijn leven te brengen. Om het geschonden recht van zijn vader te herstellen. Om verzoening aan te brengen. Maar het volk, ze wilden hem niet. Ze moesten hem niet. Ze vroegen niet naar hem. Ze zeiden: breng hem hier. Kruis hem. Weg met hem. Hij die door zijn vader gezonden was om zijn ziel te offeren tot een volkomen verzoening voor al de zonden. Hij die van de vader kwam om de helse Baal te bestrijden en de macht van de vorst der duisternis te verbreken. Hij heeft die taak uitgevoerd, want hij heeft zijn arbeid volbracht. Hij heeft zijn vader verheerlijkt. En hij was door zijn vader aangesteld als de grote verlosser van zijn kerk. Hij kwam om te verlossen van de zonde en van de macht van de vijand. Maar het volk, het moest hem niet. Maar zij toonde hen de ondeugdelijkheid van hun godsdienst. En hij brak al die eigen gemaakte afgodsbeeldjes af. En hij zette hun streep door die zogenaamde godsdienst van hen. En alle eigen gerechtigheid van hen heeft hij afgewezen. En als dat gebeurt, dan komt de vijandschap openbaar. Want niets krijgt toch zoveel verzet en roept zoveel vijandschap op. dat als bij een vroom mens zijn godsdienst als ondeugdelijk aan het licht wordt gebracht. En dat roept altijd weer de grootste irritatie op, als al die keurig verzamelde afgodsbeeldjes die je daar hebt staan in je vensterbank en waar je heimelijk trots op bent, als die één voor één worden afgenomen en stuk worden gebroken. Dat zie je toch nog steeds. Kom maar eens aan hun ijver. Kom maar eens aan hun tranen. Kom maar eens aan hun opwerken naar omhoog. Dan staat de godsdienst met gebalde vuisten voor je en willen ze je het zwijgen opleggen. Want kom niet aan de afgoden die wij hebben in ons leven. Zo verging het Gideon. Zo verging het de Heer Jezus. Zo verblind zijn deze bondelingen, want het waren het, dat ze blind zijn voor de waardij van dat offer op het altaar. En dan springt Joas voor zijn zoon in de bres. Want dan lezen we het. En Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen. Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat toen zijn altaar heeft omgeworpen. Het heeft er dus alles van weg dat er bij Joas iets is veranderd. Misschien dat de handelswijze van zijn zoon iets in hem heeft wakker geschud. Maar de ogen van Joas zijn er voor open gegaan en hij ziet in dat Baal niets voorstelt. En nu komt het onderscheid bij Joas weer openbaar tussen Israël en de afgoden. Als Baal dan God is, moet Baal zich ook maar bewijzen. Ik ga er nou niet verder meer heel uitgebreid op in, maar in elk geval zien we de mannen reageren niet en ze druipen allemaal af, één voor één. En hier wordt waar wat de Heere al tegen Gideon had gezegd. Ik zal met u zijn. En niemand zal Gideon iets kunnen doen, omdat de Heere voor Gideon instaat. Ondertussen zijn de Midianieten en de Amalekieten, die zijn zich aan het verzamelen, vers 33. Ze bereiden zich voor op die grote slag. Maar in Israël is de situatie veranderd. Afgodendienst is afgebroken, een richter is aangesteld en God de Heilige Geest toog Gideon aan. Gideon wordt vervuld, gesterkt en bekwaam gemaakt met de Heilige Geest. En hij blaast op de bazuin. En alle scharen zich dan achter hem. Uit Ofra, uit Manasse, uit Aser, uit Zebulon, uit Naftali. En Gideon die krijgt een heel leger om zich heen. Ja, hij die u roept is getrouw, Gideon, die het ook doen zal. En nu kan Gideon de strijd aan. Een strijd die ten diepste diepe gaat, want die Midianieten, daarachter zie je de vorst der duisternis. Die toch probeerde om dat volk van Israël te verslaan, zodat de Christus daaruit niet geboren zal worden. En zien we hier die strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Maar de Heere staat garant in die strijd. Ook als ik, u en jij vandaag wordt opgeroepen tot die strijd. Te strijden tegen de wereld, tegen de duivel, tegen ons eigen zondige hart. De geest die in Gideon werkte, die werkt nog steeds. De naam van die geest die staat op uw en jouw voorhoofd geschreven. De strijd te voeren in zijn naam tegen die machtige vijand. Laten we dan bedenken, en daar loopt deze geschiedenis toch voor nu op uit, dat bij de Heere raad is. En dat bij de Heere kracht is. En dat er bij hem uitkomst is voor allen die het van hem verwachten. En laten we het dan ook daar zoeken. Bij die God van Gideon. Amen.
En laten we de Heere danken en bidden. Die Heere is ons tot hulp op ons gebed. Die Heere die aard en hemel heeft gemaakt. Zo mocht het er ook worden voor Gideon. En dat mocht hij toch ook ervaren. Geroepen als richter. Mocht hij ook de opdracht die hij kreeg. In uw naam en in uw kracht uitvoeren. Heere, we danken u dat u daarin ook onderwijs aan ons hebt willen geven. Over bekering, over verlossing uit de macht van de boze. En hoe bekering en verzoening ook aan elkaar verbonden zijn. Ook hoe het dan telkens weer, dat die afgoden uit ons hart moeten worden verwijderd. Uit ons leven moeten worden weggenomen. Heer, we moeten het u beleiden. We zien vaak de afgoden staan bij onze buren. We zien de beeldjes daar in de vensterbank van hun levenshuis staan. En we zijn blind voor de afgoden die we in ons eigen hart en leven hebben opgebouwd. O Heilige Geest, laat ze zien. Ontdek ons eraan. Opdat we daarmee door uw geest mogen breken. En zo de weg tot verlossing mogen gaan. En we oog krijgen voor dat volkomen offer dat u, o Heere Jezus, hebt gebracht op het kruis van Golgotha. Wilt u verder met ons gaan, ook deze zondag, ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis. Wat voor nu was bekroond met uw zegen, wat zondag was wat u het genadig vergeven. En zo wacht het alles op uw zegen, waar we u om bidden in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog met elkaar gaan zingen uit de 18e psalm, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Wat er verder volgt in vers 9 van 18. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.